de drie versen van gezang 44. Dus na de verkondiging gezang 44. Voor de verkondiging zal centraal staan het gedeelte wat we lazen uit 1 Koningen 8. Het gedeelte van vers 26 tot en met 30. Geliefde gemeente. Nog een paar maanden te gaan en dan breekt het sportgeweld los in de media. Het wordt waarschijnlijk een warme en lange sportzomer. Velen voor ons zullen voor de buis zitten om te kijken naar Wimbledon, Roland Garros, het EK voetbal in Oostenrijk en Zwitserland en naar de Olympische Spelen in Peking. Maar het allermooiste om deze zomer te zien en te horen is voor mij niet voetbal, wat u misschien toch nog van mij kent van vroeger, maar dat is dat. Het verslag van de Tour de France. En dan het liefste de bergetappes. En ik heb deze week het zo voor elkaar gekregen dat ik een weekje kon skiën met mijn ouders en het gezin. En wij zaten in Morzine, 2 jaar lang de finishplaats van een belangrijke bergrit. Morzine, dat ligt bij Aforia. En dan ga je behoorlijk de berg in, 2200 meter. Ik geloof dat Rasmussen vorig jaar gewonnen heeft, maar hoe en wat, dat weet ik ook niet meer. Daar kom ik zo direct op. Maar het bleef me fascineren. Een hele week lang. Als je ziet hoe de Heer die bergen gemaakt heeft, dat is prachtig. En als je dan ziet hoe die gasten op van die kleine bandjes dat kunnen. Ik heb het altijd gedroomd het ooit te kunnen als jonkie. Maar ik heb het lichaam er niet voor. Zal ik het daar maar op houden. En de benen wel, maar verder houdt het op. Maar ik heb er altijd over gedroomd dat ik ooit nog een bergetapper zou winnen. Ik weet niet wanneer. Het zal in de nieuwe aarde worden. Maar dan winnen we allemaal, dus dat wordt lastig. Maar het is wel altijd mijn droom geweest. Dat ik ooit een keer naar de Tour de France zou mogen en dan heerlijk mag fietsen. Nou goed, dat wilde ik laten zien. En wielrennen, dat is prachtig. Dat is afzien, dat is toempen, dat is kapot gaan, zoals Mart Smeets dat noemt. En wie kent niet die beelden van Armstrong, Valverde, Rasmussen, dat is Brochard. En dat is mooi, hoe die gasten dat kunnen. Prachtig hoe zij zwetend en steunend proberen de top te halen. En waarom? Om vaak één dag de allerbeste te zijn. En om dat doel te behalen, moet alles wijken. Dat doet me dus denken aan het spreekwoord hemel en aarde bewegen. Je wilt alles doen wat in je macht ligt om iets te bereiken. Zij willen dat doen, vaak ook met ongeoorloofde middelen, zoals bloeddoping, gendoping, allerlei andere. En waarom? Om alleen maar één dag op dat schavot te staan en heerlijk gekust te worden door die mooie Franse ronde mist. Dat was ook de reden om wielrennen te worden. En dat is het. En daar doen ze het voor. En Armstrong die geniet er goed van. Maar al die kleine jongens die zijn één dag top geweest. En dan, ja. En het is een spreekwoord, hemel en aarde bewegen, wat je ook in de Bijbel tegenkomt. Dus ik zeg, echt waar, echt waar. Haggai 2 vers 6, Jesaja 13 vers 13, schrijf er maar op, staat het in. Maar als ik aan dat spreekwoord denk, dan kom ik uit bij Salomo. Dat moet ik even uitleggen, want ik denk niet dat iedereen dan bij Salomo uit zal komen. Maar Salomo vind ik een fantastisch Bijbels figuur. Iedereen heeft het over Saul en over David. En Salomo is altijd een beetje nummer 3. En ja, van David weten we alles met die slinger en die reus. En fantastisch. En Salomo, die krijgt het heel zwaar. We kennen dat verhaal van het kindje met dat mes en dan een zwaard. En dan, dat kennen we. Maar verder houdt het een beetje bij ons op. Althans bij mij. En toen kwam ik deze tekst tegen. En dan zie je de gedrevenheid die hij in het begin gehad heeft, Salomo. En hij gaat in 7 jaar een tempel voor God bouwen. In totaal is hij iets van 21 jaar bezig, 14 jaar voor zijn eigen huis, maar 7 jaar besteedt hij voor de Heere God. En dat besteedt hij ten volle aan de Heer. En hij laat dat dan ook zien bij die inwijding van de tempel. En daar lees je over in het eerste gedeelte van 1 Koningen. En deze nieuwe koning van Israël geeft gehoor aan de opdracht van zijn vader om voor God een huis op aarde te maken. De tempel is de plaats daar waar God woont en troont. In 1 Koningen 8 lezen we over het grote en feestelijke moment van de inwijding van de tempel. We hebben het al zwaar over de intrededienst die daar plaatsvindt. En Salomo heeft een fantastisch bouwwerk neergezet voor de levende God van Israël. De Heer die gezegd heeft te willen wonen in donkerheid, krijgt definitief een vaste plaats te midden tussen zijn volk. Daar wil de Heer wonen. En zijn licht van genade en liefde doen schijnen. En bij die intrededienst is er volk aanwezig. Heel veel volk. Alle stammen zijn vertegenwoordigd. En ze staan daar. En wat gaat Salomo doen? Salomo gaat klimmen. Net zoals die wielrenner. Maar hij klimt niet een berg op, hij klimt een heel groot podium op. En u leest daarvan in 2 Kronieken. over een bronzen podium. 5 el lang, 5 el breed, 3 el hoog. En dat staat te midden op het voorhof op het tempelplein. Een enorm gevaar. En op dit enorme podium steekt Salomo boven het volk uit. De koning, de man die zorg moet dragen voor het welzijn van de mensen, gaat daar het volk toespreken. En hij gaat het volk zegenen. En we lezen dat in het voorafgaande gedeelte vers 14 en 15. Waar staat: hierna keerde de koning zich om, zegende de gemeenschap van Israël. En toen iedereen was gaan staan, het volk moet staan voor de Heer, zei hij: geprezen zij de Heer, de God van Israël, die het niet bij woorden heeft gelaten, maar zijn belofte aan mijn vader daadwerkelijk is nagekomen. Voor Salomo is dat heel belangrijk, dat de Heer die belofte nakomt. Dat lees je in het hele hoofdstuk. Ik haal er nu maar een stukje uit voor de preek en voor de dienst. Maar dat hele hoofdstuk moet je gewoon thuis eens lezen. Wat er allemaal bij komt kijken en al die verhalen eromheen. Pak kronieken er ook bij. En dan krijg je een plaatje van hoe het toen was. En het mooiste wat ik dan van Salomo vind is dat als hij op dat grote podium staat. Ik mag ook op zo'n klein podiumje staan. Maar hij had een heel groot podium. En dan zakt hij op zijn knieën. Ik heb overwogen om dat ook te gaan doen. Maar dan wordt het misschien lastig met het geluid en zo. Maar op de knieën gaf. Ja, nee hoor, knieën maar door beneden. Jammer hoor. Maar ik heb daar wel over nagedacht. Salomo prijst God op die wijze. En dan denk ik, ja, hoe doen wij dat? Knielen wij ons leven voor God? En hoe brengen wij God de eer die hem toekomt? God loven is mooi. Maar de Heer lofprijzing brengen is heel erg lastig. We merken dat vaak ook in het gebed. Althans, als ik naar mezelf kijk. Dan ben ik heel erg geneigd om met mijn eigen problemen en mijn klachten en mijn vragen in één keer bij God te komen. En dan denk ik wel eens, hoeveel tijd, hoeveel seconden in mijn gebed besteed ik aan God? Lofprijzen. Heel erg weinig. Wat ik al zei, ik ben een hele week, dat staat niet op het plaatje, maar een hele week dus bezig skiën. En dan, dat is mooi, hè? Dan zie je die bergen en denk je, fantastisch hoe de Heer dat gemaakt heeft. En ik reis zaterdagochtend weg. En wij hebben, ik heb een dochtertje van 3,5 en Bram is 5 maanden. En die zet ik in de auto en ik had portemonnee in mijn achterzak. Waar gebeurt het verhaal? Leg ik boven op het dak van mijn auto, zet die kinderen erin en ik rijd weg. Heel stom, merk je de peage aan het eind van die berg, pak mijn portemonnee weg. En heel gek, dan ga je dus bidden. Want ja, je hebt geen rijbewijs meer, pasjes niet meer. En dan moeten ze je dus niet pakken in Frankrijk, want dan heb je een probleem. Dan heb je heel wat uit te leggen. En zo goed Frans kan ik nou ook weer niet. En dan ga je dus bidden. Hè, van Heer, wilt u me een goede reis geven? En dat die portemonnee misschien nog gevonden wordt. Heel materialistisch ga je. En heb ik een hele week de tijd gehad om de Heer te lofprijzen. Hoe mooi die alles gemaakt heeft. En dat doe je dus eigenlijk niet. Althans heel miniem. En toen kwam ik uit ook bij Salomo. Dus, want dan heb je 10 uur te rijden. En dat is dan toch wel handig om dan zo'n dienst als vandaag ook weer helemaal door te nemen. En dan denk je van, Salomo doet ten overstaan van zo'n heel volk gewoon zijn lichaam naar beneden. Hij knielt voor God en hij gaat hem de eer brengen die hij nodig heeft, die hem toekomt. En hij neemt daar de tijd voor. En dan gaat hij dat gesprek met God aan. En hij brengt zijn dankbaarheid naar God toe. En dan gaat hij ook vragen stellen. Hij spreekt namelijk zijn verbazing uit dat God onder de mensen wil wonen. Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen, is de vraag. Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u gebouwd heb. Voor Salomo bestaat er geen twijfel over. Hoe zou de Almachtige ooit in een tempel kunnen wonen, als zelfs de hemel voor hem te klein is? God is toch niet te vangen in een gebouw van hout en steen. Het is wel een hele verleidelijke gedachte. Als God in de tempel woont, dan is hij onder ons. En dan zullen we zijn zegen automatisch ervaren, logisch, want hij is er. Maar de Bijbel toont ons juist dat God niet te lokaliseren is. God is niet te claimen. De verleiding ligt op de loer om God voor je eigen zaak, voor je eigen kerk, partij of goede doel te spannen. Maar pas ervoor op, zegt Gods woord. Je kunt God niet in je broekzak hebben. En Salomo is zich daarvan bewust op dat moment. Hij kan hem af. De tempel is slechts een plaats van ontmoeting tussen God en een mens. Het is als het ware een bedehuis. En daarom bidt hij niet dat God in de tempel komt wonen, maar dat hij hoort naar de gebeden die in de tempel tot hem gericht worden. Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel. De plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen. En verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richten. Aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats. Aanhoor ons. Schenk ons vergeving. God kunnen we dus niet beperken tot één vaste plaats. Daarvoor is hij te groot. Daarvoor is hij te machtig. En om die reden beweegt Salomo hemel en aarde. Om die geest van Gods liefde en genade te laten zijn onder het volk. En Salomo wil alles doen om dat doel te realiseren. Het is het gebed zoals we dat hier lezen. Om de vergevende genade en liefde van de Heere voor een volk. Dat zich voor het aangezicht van God leeft. Zelf weet dat het fouten maakt. Dat het zonde begaat. Maar het volk wil zich bekeren met hart en ziel. En daarom bidt Salomo. Vader, vergeef ons door uw genade. En toon uw goedheid en barmhartigheid. U zou uw oog ook van dit huis kunnen afwenden. Daar zou u alle reden toe hebben. Maar blijf ons nabij, juist nu. Laat uw kinderen niet alleen. Neem ons bij de hand. Hele mooie woorden. Woorden die we vandaag de dag ook zouden kunnen bidden tot de Heer. Maar stel dat God dan zou antwoorden. Dat je zijn stem hoort of dat iets op je pad komt. Dat de Heer dan als het ware tegen je zegt. Ja, maar ik kan het niet meer langer aanzien. Ik wil mijn ogen sluiten voor je fouten en je zondige bestaan. Ik ben er klaar mee. Kijk om me heen en je ziet de dingen die fout gaan. Zie toch hoe je gaat voor de verleiding van luxe en macht. Salomo, 1 Koning 8. Mooi verhaal. Maar het verhaal gaat verder. Salomo laat zich in met wat de Bijbel zegt. 700 hoofdvrouwen, 300 bijvrouwen of andersom. 1000 vrouwen. Dat is heel veel. Jongens, we hebben nog heel wat te doen. Maar dat is heel wat. Het is het Oude Testament. 1000 vrouwen. En hij laat zich dus ook in met hun cultuur. En hij laat zich ook in met hun goden. En Salomo aan het eind van zijn leven weet hij niet meer wie de Heere der Heerscharen is. De God van Israël is een van de goden geworden. En hij wordt niet meer aanbeden. De man die op zijn knieën ging. Op dat podium. Om de Heere te prijzen. Weet aan het eind van zijn leven niet meer wie de Heere is. En hoe vaak hebben wij in ons eigen leven dat ook. Dat je misschien gedoopt bent. Deze gemeente. Dat je keuzes hebt gemaakt. Met belijdenissen. En dat er toch soms dingen op je pad komen. Die je ver van God willen houden. Dat je het eigenlijk niet meer weet. En dat God opeens tegen je zou zeggen. Ben ik klaar mee. Jij kiest niet voor mij. Ik kies niet voor jou. Zo willen wij God absoluut niet zien. Zo is God niet. God is toch een God van liefde. God is toch een God van genade en goedheid. God is toch de God die naast je staat en je trouw is. En bij je wil zijn. Elke dag. Elke nacht. En dat raakte me in deze tekst. 1 Koning 8. Dat Salomo bidt. Dat de ogen van de Heer nacht en dag geopend zijn. Over het Godshuis. Dat de Heer dag en nacht met je meegaat. Dat is onverdiende genade. De tempel van Salomo is dan ook de plaats waarvan de Heer gezegd heeft, mijn naam zal daar wonen. De Heer, de God van het verbond zal er zijn. In de hoofdstukken daarvoor, en ik heb daar in een prekenserie in Rijsbergen bij stilgestaan over hoe God zich openbaart in het leven van onder andere Abraham en Mozes. En dan maakt hij daarin steeds zijn naam bekend. De naam Yahweh. Ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Zo deed hij het ook bij David. En bij Salomo komt er opeens een plaats bij. En dus de naam is bekend. Nou is ook nog de locatie bekend. Waar kan je God dan vinden? Wel nu op de tempel op de Sionsberg. Daar troont de geest van de Heer der Heerscharen. Hij is de God die zijn belofte uitspreekt over het leven van wie hem door het geloof mag toebehoren. Gods beloften zijn dus niet onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen, zegt Salomo. God heeft al zijn kinderen bijeen en thuis gebracht. En hij doet ze delen in vrede en vrijheid. In de rust van het goede leven. De werkelijke zegen is er alleen als de Heer erbij is. Als we hem zoeken, dan laat hij zich vinden. Als we hem aanroepen, dan weten we dat hij ons nabij wil zijn. God is trouw, ook al zijn wij ontrouw. Hij is recht, ook al zijn wij dwars. Hij werkt door, ook al haken wij af. Door zijn trouw bloeit ons vertrouwen op. En God openbaart ons dat door middel van zijn woord. De Bijbel, het betrouwbare woord van de levende God. Hij spreekt belofte uit. Die de eeuwen verduren. God heeft ons daarin zijn eigen zoon gegeven tot behoud van ons leven. Door Jezus heeft God zijn goede woorden door alle eeuwen heen eens en voorgoed in vervulling doen gaan. Wijzend naar zichzelf kon Jezus zeggen, meer dan Salomo, meer dan de tempel is hier. En wij hebben dus geen aardse tempel meer nodig. Omdat het offer dat Jezus op Golgotha heeft gebracht de definitieve vervulling is van alles wat we lezen in het Oude Testament. Maar gelukkig hebben we nog wel gebouwen waar we zoals hier als gemeente bij elkaar zijn. Met elkaar te zingen, te luisteren naar het woord van de Heer, met elkaar te bidden. Ik hoorde het ook in de afkondiging van de ouderling. Als bij iemand thuis dinsdag gebeden wordt voor mensen die ziek zijn, dan is dat goed. Want we zitten hier in de kerk niet voor onszelf. We zitten hier niet in de kerk omdat we het zo goed hebben voor onszelf en dat we dat zo fijn vinden. Maar we doen het om God te eren. Om samen te zijn. Als gemeente. Om met elkaar de Heer te lofprijzen en te bidden. Salomo bidt. Luister Heer naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël naar deze tempel richt. Aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats. Aanhoor ons. Schenk ons vergeving. Zo mogen we in deze lijn voorbeden doen. Dat God zijn ogen dag en nacht geopend houdt over dit Godshuis. Over ons gelovigen, ons mensen. Over het woord dat klinkt. Over de gebeden die worden opgezongen. Over de doop die bediend mag worden. Over het avondmaal dat gevierd mag worden. Laten we bidden dat we gaan zien met ogen van het geloof. Laten we hemel en aarde bewegen om Jezus te volgen met een toegewijd hart. Gods geest is toch immers in harten van mensen gaan wonen. Hij maakt van ons hart een tempel. Een woning van en voor hem. Wij behoren hem toe. Alleen zo valt te begrijpen hoe alles in het offer van Gods liefde in de Heer Jezus Christus is vastgemaakt. Als we in het gebed hem gelovig in de armen vallen. Dan zullen we weten van de rust die door Gods geest ons wordt geschonken. En die rust begint in ons hart. En die reikt in eeuwigheid toe. En daarom mogen we de Heer prijzen. Geprezen zij God onze Vader. Geprezen zij Jezus Christus, geprezen zij de Heilige Geest, geprezen zij het goede leven, dat als een rijke zegen over ons mag komen, puur en alleen door de genade van God. En het geloof vraagt toewijding, geloof vraagt inzet, geloof vraagt liefde. Geloof, dat is je actief inzet om te getuigen van Gods Koninkrijk. Salomo ging dat podium op. Is het volk knielend voorgegaan. En wat doen wij? Leggen wij ons leven in de handen van God? Maak die keuze voor Jezus. Klinkt zo mooi. Maar het is zo gemakkelijk om die keuze voor iets anders te maken. Alles komt op ons af in de media. Als jongere heb je het zo gemakkelijk om te kiezen voor seks, voor drugs, voor drank. En als je ouder wordt is het nog gemakkelijker. Dan kan je kiezen voor werk, voor je carrière, voor geld. En dan hoor je een preek dat je moet gaan voor vergeving, voor genade, de liefde. Want dat zijn toch de brandstoffen van ons leven. Voor onze geloofsmotor die elke keer weer moet blijven draaien. We moeten bouwen aan onze geloofsrelatie met God. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zet je dan in voor het koninkrijk? Hoe ga je morgen naar je werk? Ga je dan knielen? Moet je niet doen. Zet ze in een hoekje. Hoor je er niet meer bij. Kan je met de moslims gaan knielen. Krijg je een stickertje op. Een oordeel wordt er geveld. Durf je dan op te staan en te gaan zeggen, ik ben een christen. En ik wil met je bidden. Ik wil de Heere prijzen. Wat doe je als tiener? Ga je morgen naar school en zeg je dan, half één. Ga eerst bidden voor mij. Doe je niet. En als we vanavond lekker uit eten gaan, gaan we dan in een restaurant even bidden. Ik wil eerst de Heere prijzen voor het lekker eten wat ik krijg. Nee, we zeggen: Heere, zegen lekker eten. Amen. Mijn dochter doet het nog sneller. Maar hoe prijzen wij God? Hoe maken wij nou een keuze voor Jezus? Ik weet het niet. Want die keuze voor Jezus maken is moeilijk. Ik denk dat die keuze maken begint met knielen voor de Heer. Met gebed. En dat je bereid bent om alles wat je hebt in zijn handen te leggen. Dus je leven. En dat je aan hem wilt vragen of hij met zijn geest in je wilt komen. En God zal zich dan openbaren zoals hij is. Een God van liefde en genade. En dan mag je inzetten voor de medemens in de samenleving. Want ik denk dat daarom dit hier allemaal staat. En niet dat iemand de bloemen krijgt en ik alles wat hier staat aan eten en pampers. Ik vind het wel heel fijn dat jullie aan me denken. Ik neem wel zo'n klein tasje mee. Nee, maar ik hoop dat dat voor de voedselbank is. Of dat, ja. En dan betekent je ook als gemeente iets voor je omgeving. En dat is mooi. En we mogen ook iets betekenen voor elkaar. U ziet heel veel lege stoelen. Ik zie ze ook vanaf hier. Dus missen we er heel veel. En dan moeten we ze maar eens een kaartje sturen of zo. Van, zie ik je volgende week zondagmiddag. Zondagochtend zie ik je wel, maar graag ook zondagmiddag. Of je moet de diensten gaan afschaffen. Dat kan ook. Maar zolang die er niet zijn, moet je gewoon komen. Toch? We willen toch de Heer bij ze. We komen toch niet voor onszelf. Als het nou één... Het is één uurtje in de week. Nou dan twee keer, ochtends ook. Dan preek ik iets langer. Nou, 2,5 uur. In een hele week met God bezig zijn. Dat vinden we te veel. 2008, 2,5 uur voor God. Hoe verzin je? Dan hebben we nog heel veel werk te verrichten. Dan horen we toch schouder aan schouder op te trekken. Met elkaar. Voor elkaar om de Heer te prijzen. Dat hele volk was er, hè, voor dat podium. En ze deden wat Salomo zei. Maar hij prees eerst de Heer. Hij ging ze daarna zegenen. En ze maakten die keuze voor de Heere God. Zo mogen we weten dat God met zijn volk meegaat. God is meegegaan met zijn zoon, met zijn leerlingen. En de geest van God gaat nu met ons. En dus mogen we schouder aan schouder optrekken. Om als kind aan huis bij God te komen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Mogen we naar verlangen, mogen we naar uitkijken. Samen met allen die ontheemd en ontredderd zijn. Gods naam zij geprezen. Beweeg hemel en aarde. Voor hem. Hij verdient het. Hij waakt over ons. Amen.